Ik vind dit het mooiste verhaal wat er in de Bijbel staat. En als ik dat tegen mensen vertel, vinden ze dat vaak een beetje bijzonder. Omdat het niet een heel duidelijk verhaal is. En ik vind het dus ook een beetje spannend om hierover te spreken. Heb ik nog nooit gedaan. Omdat ik hoop, maar dat ligt niet alleen bij mij, ligt ook bij jullie, dat er ook iets overkomt van waarom ik dat zo'n mooi verhaal vind. En het zegt ook iets over wie ik zelf ben en hoe ik soms worstel in het leven. En toch, ik zei het al, omdat het herfst is, vind ik dit verhaal passen vandaag. Ik probeer altijd bewust te zijn van de seizoenen en ik probeer daar een beetje mee te leven. En de herfst is een tijd waarin ik probeer los te laten, in mezelf te keren, te reflecteren op wie ik ben en dus inderdaad wat er losgelaten zou kunnen / moeten worden. De herfst vind ik ook een spannende tijd, want de dagen worden korter, er is minder licht, het wordt koud en ik ben daar gevoelig voor. En ik weet dat het nog veel kouder gaat worden en het gaat nog veel donkerder worden. Het is nog maar het begin en het gaat nog een tijd duren voordat het lente wordt. En dan hebben we dit bijzondere verhaal van Jacob die worstelt. Het is een tekst die gevuld is met symboliek. Het is een tekst die eigenlijk heel weinig uitleg geeft. En waar heel veel verschillende interpretaties op zijn. Er wordt niet uitgelegd wie de man is waar hij mee worstelt, bijvoorbeeld. Vandaag probeer ik daar wat dingen over te zeggen. Maar jullie zijn je daar ook bewust van. Dat is mijn interpretatie. Dus ik probeer er vooral dingen van uit te lichten vandaag. Maar het staat dus heel erg open voor allerlei interpretaties. Jacob. Zijn hele leven bestaat eigenlijk al uit worstelingen. Daarom heb ik het hele verhaal verteld. Het begint al in zijn jeugd met zijn oudere broer. Hij wil zelf eigenlijk de oudste zijn. Het aanzien hebben. Al vanaf de geboorte heeft hij de poot vast. Pootje haker. En met listen en bedrog krijgt hij het ook voor elkaar. Hij wint. Dan trekt hij naar het oosten, ontmoet hij zijn oom en moet hij zelf 7 jaar werken om een vrouw te trouwen. Maar hij wordt slachtoffer zelf van list en bedrog. En dat betekent dat hij nogmaals 7 jaar moet werken. 14 jaar werken om te trouwen met de vrouw van wie hij houdt. Ik heb hier 2 dames, nou, maar mijn pleegdochter is afgelopen week 13 geworden. Dus je moet je voorstellen dat meer dan jouw hele leven moest hij werken om te trouwen met de vrouw van wie hij houdt. En hij werkte hard, dag en nacht. En uiteindelijk komt het goed als hij terugkeert. Ze gaan vriendschappelijk uit elkaar. Maar ook dan is meteen weer de dreiging van een nieuwe worsteling. De angst slaat hem toe. Er komen boodschappers die hem vertellen, er komt een leger van je broer naar je toe. Die broer die gezworen heeft je te vermoorden, die komt naar je toe met een leger. Nou, ik ken zelf wel wat worstelingen in mijn leven, maar deze dingen heb ik niet meegemaakt. En ik verwacht de meeste van jullie ook niet. Ik heb nog nooit een broer of zus gehad. Ik heb maar 2 zussen. Mijn zussen hebben nog nooit gezegd dat ze mij wilden vermoorden. Ik ben nog nooit achterna gezeten door een leger. En toch, als we naar dat verhaal van vandaag kijken, herken ik wel iets uit de slapeloze nacht van Jacob, die midden in de nacht wakker wordt. Ik vertelde het net even hierachter, dat ik heb een drukke maand. Ik moest een essay schrijven, die moest afgelopen woensdag af zijn. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik heb mijn telefoon gebruik ik als wekker en die gebruik ik ook nog eens. Ik heb diabetes en ik kan met mijn telefoon tegenwoordig mijn bloedsuiker controleren. Dus die ligt naast mijn bed en dan word ik wakker en dan kan ik even scannen en dan zegt hij hoe hoog mijn bloedsuiker zit. En het gebeurt heel vaak. Ik heb 1 bepaalde docent die mailt altijd na 12 uur 's nachts. Dus dan word ik wakker en dan heb ik een mail van een docent en dan kom ik niet meer in slaap. Gewoon omdat ik weer iets moet doen of iets niet gedaan heb. Slapeloze nachten. Stiekem zit daar van alles onder. En ik hoop en ik denk dat we dat allemaal herkennen. Stiekem zit daaronder de vragen, is het wel goed genoeg? Heb ik wel gedaan wat ze wilden? Kan ik het eigenlijk wel? Of misschien wel de spannendste gedachte, wat nou als ze erachter komen dat? Wat nou als ze erachter komen dat ik het helemaal niet goed doe? Dat ik het helemaal niet goed kan? Wat nou als ze erachter komen dat ik niet helemaal eerlijk was? Wat nou als ze erachter komen wie ik echt ben? Echt diep van binnen ben? Wat nou als ze mijn gedachten zouden kunnen horen? Dat zit er voor mij onder, voor onder mijn slapeloze nachten. En ik herken ook die slapeloze nacht van Jacob, waar die wakker wordt. En meteen geconfronteerd wordt met, ik ga mijn broer ontmoeten, ik ga die persoon ontmoeten die ik zoveel pijn heb gedaan. En ik word geconfronteerd met de gevolgen van wat ik zelf gedaan heb vroeger. Ik heb die persoon onrecht aangedaan en ik moet die onder ogen komen. En bang zijn voor de gevolgen. Hij wordt wakker, en dit is voor mij het herkenbare, er is een soort angst, misschien bij hem wel echt een paniek, en hij moet in actie komen. Hij moet handelen vanuit dat gevoel. Dus hij maakt iedereen wakker om hem heen, dat zijn 4 vrouwen en 11 zonen, en die moeten allemaal midden in de nacht in actie komen, en die moeten een rivier over. Daar lezen we snel overheen. Maar midden in de nacht maakt hij iedereen wakker, en ze moeten van hem in het donker een rivier oversteken. Het gevoel is zo sterk, er moet meteen iets gebeuren. Stilzitten en wachten, dat kan niet. Het rusteloze gevoel moet in actie omgezet worden. En pas als iedereen is overgestoken en als die alleen is, dan lijkt er een moment van bezinning te komen. En ook dat vind ik herkenbaar. Het ongemakkelijke gevoel, de angst en paniek, het handelen, het doen. En pas later het moment, waar was ik eigenlijk mee bezig? Wat is hier nou gebeurd? De bezinning. De vraag, was het wel handig wat ik deed? En hij blijft daar, ook alleen achter, om met die vraag te zitten. En daar, in dat alleen zijn, daar gebeurt het. Daar gebeurt waar dit verhaal eigenlijk om gaat. In de stille confrontatie hij wordt geconfronteerd in de stilte met zichzelf. Datgene wat we, denk ik, vaak proberen te ontwijken. Vaak proberen we de stilte te ontwijken. We zijn altijd bezig met tv of muziek. Altijd meer wat handelen en doen. Terwijl in de Bijbel zien we constant de verhalen dat het gebeurt als iemand alleen is. De ontmoeting met God is bijna altijd als iemand alleen is. Ik denk aan Mozes op de Sinaï. Ik denk aan Elia op de Horeb. Jezus die vaak even zich afzondert om het contact te zoeken met God. Maar in dat alleen zijn en in die ontmoeting met God gebeurt er vaak ook iets dat we conflict kunnen noemen. Mozes krijgt een roeping en eigenlijk wil hij het niet doen. Eigenlijk zegt hij tegen God, dat kan ik niet. U moet een ander zoeken. Elia, die moet een aardbeving meemaken en vuur en stormwinden voordat hij daadwerkelijk bij God kan komen. God zoeken betekent dus vaak geconfronteerd worden met jezelf. Je eigen fouten, je angsten en je verdriet tegemoet gaan. De grote magische ontmoeting met God misschien, die gaat altijd samen met een confrontatie met jezelf. De ontmoeting met God gaat altijd samen met een stille confrontatie met de diepste lagen in jezelf. En in het verhaal, zou je heel even de Bijbeltekst terug kunnen halen? In het verhaal, dat kunnen jullie thuis nalezen, maar het is precies de middelste zin, Het midden van het midden gaat over de worsteling. Het is een prachtig verhaal. Het verhaal is echt prachtig opgebouwd. De kern van dit verhaal is echt de worsteling. En in die worsteling, die in het verhaal helemaal niet zo duidelijk uitgelegd wordt. Er wordt beschreven dat het een man is. Sommige vertalingen kiezen niet eens voor een geslacht hierbij. Maar het wordt niet gezegd of het God is of een engel. Of hij het zelf is waar hij mee worstelt. Misschien wel een demon. Er zijn mensen die zeggen dat het Esau is. Maar ik denk dat het helemaal niet uitmaakt met wie die nou aan het worstelen is. Omdat elke worsteling die wij hebben, in eerste instantie de worsteling is met jezelf. Elke worsteling die je hebt met iemand anders is de worsteling met jezelf ten eerste. Maar hier gebeurt iets in dit verhaal. Jacob, de Jacob die eigenlijk zijn hele leven al aan het worstelen is, die gezien wilde worden, die zich afvraagt of hij wel de goede keuzes heeft gemaakt, die altijd de eerste wilde zijn, die het nog nodig heeft om belangrijk gevonden te worden, die krijgt een nieuwe naam. In het midden, dus in de kern van dit verhaal, krijgt hij een nieuwe naam. Dat is precies in het Hebreeuws de middelste zin. Hij heet niet langer Jacob, maar hij heet Israël. En de grote ontdekking, en waarom ik zo van dit verhaal hou, hangt samen met die naam. De naam Israël heeft ook helaas niet één hele duidelijke uitleg wat dat betekent. Maar het is een samenvatting van twee woorden. Aan de ene kant is het God. God wordt erin genoemd, El. El betekent God. En aan de andere kant is het woord strijden. Jacob krijgt de naam die te maken heeft met strijden en God. En dat kan zijn hij die worstelt of hij die strijdt met God. Of het is God die strijdt voor hem. Het kan zijn God is overwinnaar. Het kan ook zijn dat de naam betekent hij die God heeft overwonnen. En dat vind ik zo bijzonder aan dit verhaal. Dat de naam die Jacob krijgt en het hele volk van God met hem mee, een naam draagt waar dit in zit. Hij die streed met God. En hij voor wie God strijdt. Hij die strijdt met God. En hij voor wie God strijdt. Dat is de naam die God aan zijn eigen volk geeft. En dat is voor mij ook meteen de roep om te zeggen, dit is wat ik van jullie vraag. Worstel, strijd, doe dit. Uiteindelijk kunnen we dan claimen overwinnaars te zijn van God, wat Jacob in dit verhaal kan doen. Maar ook dat God de overwinnaar is. Hij die God heeft overwonnen, maar God is overwinnaar. En het hele verhaal stuurt dus naar die naam toe. Strijd, worstel, hou vol. Ik vind het verhaal, zoals dat afgebeeld is in dit schilderij, dit is een schilderij van Rembrandt, vind ik prachtig. Omdat het misschien helemaal niet zo om een strijd lijkt te gaan als je naar dit schilderij kijkt. Het zou bijna een liefdevolle omarming kunnen zijn. Of een engel die Jacob langzaam tot slaap wekt. De gezichten zijn ook niet strijdvaardig. En volgens mij is dat ook een kern van dit verhaal. Dat strijden met God veel meer gaat om die diepe vragen die we over onszelf stellen. En daarin erkend en herkend worden. Dan om een daadwerkelijke worsteling. Zoals ik al zei, de worsteling die is in onszelf. En in het worstelen met God komt dat tot uiting en kan God met een liefdevolle blik ons helpen erkennen en zeggen, dit is eigenlijk wie je bent. Het is ook meteen heel spannend, Want zo'n worsteling met God, met jezelf, dit verhaal toont ook aan dat het littekens achterlaat. Ik heb hier wel eens eerder gesproken over littekens. Ik weet niet wie dat nog herinnert. Maar toen had ik het over de kerk als lichaam van God. Met alle wonden en lichamen die daarbij hoorden. En toen heb ik ook verteld dat het zorgen voor een litteken of voor een wond je ook weer helpt om kwetsbaar te zijn, maar ook te blijven erkennen wat je verleden is, wat je al gedaan hebt. Dus de litteken, of het litteken, het manklopen van Jacob, is voor mij een soort erewond die hij met zich meedraagt. Hij heeft overwonnen. Hij heeft die strijd overwonnen. Van zichzelf, met zichzelf, tegenover God. En dan komen we op het eind van het verhaal, waarin de engel of de man zegt, ik moet gaan, het is al bijna dag. Het is tijd om te gaan. En voor mij is dat symbolisch. Het is niet zo dat de man niet meer daar mag zijn of niet kan zijn in de nacht. Maar het is het symbool voor wat nacht en dag betekent. De dag breekt aan. Komt weer goed. Het komt in het licht. Het is gestreden. Er is al overwonnen. Zie je het niet? Stop met worstelen. Je bent er al. Je hebt de diepe vragen in jezelf overwonnen. En ik denk dat Jacob dat nog helemaal niet zag in die worsteling. In het vasthouden. En dat hij iemand nodig had om het tegen hem te zeggen. De strijd is gestreden. Laat los. En dat zien we ook dat hij daarna weer bij zijn gezin komt. Die hem ziet manken. Terwijl hij de rivier oversteekt. Dat gezin die hij midden in de nacht een rivier overgestuurd heeft. Maar in het daglicht komt hij tevoorschijn. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij daar ook iets van steun krijgt. We weten niet precies wat hij daarover vertelt. Het verhaal vertelt er weinig over. Maar ik geloof wel dat hij dus de steun en het vertrouwen krijgt. Want de strijd is gestreden. En hij heeft losgelaten. En zo komen we ook weer bij de herfst aan. Dat is voor mij dus een bepaalde worsteling. Over volhouden en ook het loslaten en vertrouwen. Ook het idee, die herfst die gaat weer voorbij. En de winter die gaat voorbij. En die lente die zal ook weer aanbreken. En ook die zal met de tijd weer vergaan, voorbij gaan. Maar nu, op dit moment, is het dag. En we moeten niet blijven hangen in de nacht. Het verhaal gaat over wie je echt bent. In hoeverre je jezelf kent. Of je geheel samenvalt met alles wat je in het leven tot nu toe hebt geleefd. En of je daar helemaal achter kan staan. Voor Jacob was dat, ben jij meer dan een pootjeshaker? Ben je meer dan de angst om niet gezien, gehoord of erkend te worden? Alles draait erom om met jezelf in het reine te komen. Daarvoor is alleen zijn en een worsteling nodig. Maar ook de personen die ons daarbij helpen om te zeggen, het is al dag of de dag breekt aan. Zie je het niet? Laat los. Amen.